Nee, nee, dat zei hij al. Maar hij heeft kennelijk via Facebook of zo...
Geen idee. Nee. Het kan best zijn. Maar wij hebben daar geen info over.
Nee. Nee, maar dan is het duidelijk. Dan zal ik u niet verder lastig vallen.
Is goed, hetzelfde.
Oké, daar.
Welkom luisteraar bij de podcast De Nieuwjaarsmoord. Aflevering 8. Het rechercheonderzoek.
Het doel van een moordonderzoek is om duidelijkheid te krijgen over wat is dit slachtoffer nou overkomen. Bureau Dupin probeert het op deze manier, waarin hetzelfde doel wordt nagestreefd op een vernieuwde manier. Kijk, het maakt mij niet uit hoe die zaak wordt opgelost.
Je hoort Jos. Hij was de leider van het rechercheteam dat onderzoek deed naar de dood van Marja Nijholt. Peter van Bureau Dupin spreekt met hem.
En in die tijd dat je onderzoeksleider was, hè, dus ongeveer 13 jaar, hoeveel levensdelicten heb je behandeld?
Enkele tientallen.
En hoeveel daarvan zijn niet tot een rechtszaak gekomen?
Er zijn er een stuk of, eens kijken, 5 denk ik.
Hoeveel cold cases er in Nederland precies zijn, is niet bekend. Maar het aantal wordt geschat op 1800. Als we ervan uitgaan dat deze telling 100 jaar teruggaat in de tijd, dan hebben we het over een gemiddelde van 18 cold cases per jaar. Steeds vaker probeert de politie samen te werken met burgers in het oplossen van dit soort zaken. In 2013 gebeurde dat via Opsporing Verzocht.
U zoekt een man die rond 7:15 op die nieuwjaarsochtend op het station in Os is gezien.
Enkele maanden na de dood van Marja Nijholt vertelt de politie dat op de ochtend van 1 januari 2013 een persoon is gezien op het station van Os die gewond was.
Want ruim 2 uur voordat Marja werd gevonden hebben mensen inderdaad een man zien zitten op perron 1 op dat station in Os. En die man was gewond. Hij stapte in de trein richting Nijmegen. En wij denken dat die man misschien ook wel slachtoffer is geweest van een geweldsincident. En het is voor ons ook heel belangrijk dat we met deze man in contact komen.
Herkent u zichzelf of vermoedt u wie deze man is? Neem dan contact op met de tiplijn. De tip die de dood van Marja Nijholt oplost is €15.000 waard.
Op 30 april 2014 verschijnt een artikel in de Telegraaf waarin staat dat een 30-jarige Brabander met de initialen S.Y. is opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de moord op Marja Nijholt. Later wordt bevestigd dat het om de man gaat die op nieuwjaarsdag gevond en met een mes op het station in Os heeft gezeten. Bureau Dupin is geïnteresseerd in dit verhaal en gaat op zoek naar S.Y. Jacqueline belt hierover met Isis.
Ja, hallo.
Hoi.
Met Isis.
Hoi Isis, hoi. Ik kom weer bij jou om gegevens te krijgen waarmee ik op pad kan gaan. Ik heb ergens gelezen dat er iemand verhoord is door de politie omdat hij verdacht zou zijn. En jullie zijn daar ingedoken, hè, als community.
Ja, dat klopt.
En wat weet je ervan?
In 2014 is een man aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het overlijden van Marja Nijholt. Dat was iemand met de initialen S.Y. En heeft de politie bekendgemaakt dat die S.I. ook de persoon was die op 1 januari 2013, nieuwjaarsochtend, kort na het overlijden van Marja Nijholt, op het station van Os zat. Bebloed en waarschijnlijk met een mes.
Ah.
En volgens mij een maand later, omdat zeg ik even zo uit mijn hoofd, is er ook gezegd van dat hij geen verdachte meer was in de zaak.
Oké. En wat weten jullie van die man? Hij heet dus S.I.
Er werd volgens mij als het goed is een keer gezegd dat hij uit Brabant kwam. Dus daar heeft de community als eerste op gezocht. En daarbij komt een achternaam die begint met een Y. Niet heel vaak voor. Dus de community is gaan zoeken naar mensen uit de omgeving van Os met diezelfde initialen. En die hebben iemand gevonden. Die heette S.Y. En die heeft in Os gewoond. En in 2020 is die uitgeschreven op een adres op de Oostwal. Eigenlijk boven of schuin boven Cafetaria de Oostwal, waar Marja ook is geweest in 2012.
Dat is een raar toeval.
Ja, dat is erg toevallig. Ja. Ik weet niet zeker of dit inderdaad de verdachte persoon was of niet. Maar de initialen komen in ieder geval overeen.
En hebben jullie ook een achternaam gevonden van deze persoon?
Ja.
Oké, nou ik ga eens kijken in Os.
Ik ben benieuwd, wat jij vindt.
Als Jacqueline aankomt bij cafetaria De Oostwal, staat haar een onaangename verrassing te wachten. Er blijkt een grote brand te hebben gewoed. In het compleet uitgebrande pand treft Jacqueline een man aan op een stoel.
Wat is er gebeurd?
Deze pan.
Ja, de vet. Ja. Godzakken. Het is helemaal uitgebrand, De Oostwal. Ja. Gaat u bellen?
En jullie?
Wij zijn van Bureau Dupin, weten wij.
En dat wil je bij hem zijn.
Dank met te praten. Dag meneer, u bent aan de overkant, begrijp ik. Ja, want kijk, toen is er een meneer geweest. Die heeft bij u een tijdje gewoond. Boven Tutanchamon. Er is één iemand die het onderverhuurt. En kan ik die bellen of zo? Oh, wacht even.
Ik heb één huurder en dat meneer Afton.
Ja, ik ga eventjes iets opschrijven. Wacht even hoor, want dan moet ik even een pennetje pakken. En die weet misschien...
Ja, wie, nou, want ik weet niet wie daar allemaal toe heeft gehoord.
Maar wat u zegt, u bent de eigenaar van Oosterwal en Tutanchamon. En daarboven verhuurt één iemand en die huurt het weer onder. Toch?
Die doet die kamers onderverhuren, ja. Ik heb met onderverhuurders niks te maken. Ik ken ze nog niet.
En wat, hebt u een nummer van hem? Dan kan ik hem gewoon eens vragen.
Ja, ik mag even zijn nummer. Eén moment.
Op 1 januari 2013, nadat rechercheur Jos de oproep gehad heeft dat er een lichaam gevonden is, begint op de plaats delict, de PD, het technisch onderzoek.
Je hebt daar die PD, de plek waar zij gevonden is. Dus eerst natuurlijk een buurtonderzoek gestart. Er is gekeken naar, zijn er ergens camerabeelden van bewakingscamera's. Bij huizen hangen vaak camera's. Dat werd helemaal in beeld gebracht en verzameld. En we zijn natuurlijk volop aan de gang gegaan met wie is dit en wat kunnen we over haar te weten komen. Omdat je natuurlijk in dit specifieke geval een plaats delict hebt. En iemand waarvan al wel vrij snel bleek dat ze uit Enschede kwam. Hoe komt ze nou hier terecht en hoe heeft ze de tijd voorafgaande doorgebracht? En kunnen we daaruit afleiden wat er hier gebeurd is? Ik kan me nog herinneren dat die melding op weer kwam. Een koffer in de tas, in ieder geval meerdere. In dat parkje waren gevonden. En ook dat valt eigenlijk onder dat hele ruime binnenharken van informatie. Daar wordt dan toch vanuit gegaan van alles wat je in die omgeving of anderszins aantreft. Dat wordt dan ook maar beschouwd als relevant en eventueel als plaatsdelict. Of in ieder geval wordt het zo behandeld dat daar in ieder geval sporen veiliggesteld kunnen worden. En dan blijkt later wel... of dat uiteindelijk relevant was. Goed, dat was in dit geval natuurlijk wel.
In de vorige aflevering hoorden we hoe Bureau Dupin een map ontving met correspondentie van Marja. Een van de leden van Bureau Dupin vroeg zich af of er op basis hiervan een psychologische autopsie te maken zou zijn. René Dijkstra, emeritus hoogleraar psychologie aan de University College Roosevelt, legt uit wat dat precies is.
Laat ik dat woord autopsie even apart nemen. Autopsie wil in feite zeggen dat je auto's, dat je met eigen ogen wil vaststellen of iets het geval is. Dat betekent bijvoorbeeld dat als iemand overlijdt, er mensen worden ingehuurd of gestuurd die met eigen ogen kunnen vaststellen a, dat die persoon overleden is en b, waar die mogelijk aan overleden is. Bij psychologische autopsie kijk je niet met je lichamelijke ogen. Daar gebruik je psychologische manieren van gegevens verzamelen, van informatie inwinnen, ten einde helder te kunnen zien, kan dit leiden tot een duidelijkere uitspraak omtrent de doodsoorzaak.
Er is relatief weinig informatie beschikbaar over de laatste periode in het leven van Marja Nijholt. En de informatie die beschikbaar is, komt vooral van mensen die Marja Nijholt in die laatste periode van haar leven hebben gesproken. Wat levert een psychologische autopsie dan op?
Het kan bijvoorbeeld opleveren dat je, zoals in deze situatie, mogelijk nooit de conclusie met zekerheid kunt trekken wat de doodsoorzaak is geweest, omdat de methode van bevraging die je daarbij gebruikt te veel gaten laten zien. Het zou mij niet verbazen dat ik met betrekking tot de kwestie van Marja die conclusie zou moeten trekken in alle validiteit, in alle oprechtheid. En waarom? Nogmaals, misschien denk ik er over een aantal weken, als ik me nader erin heb ingewerkt, anders over. Maar over de periode tot haar overlijden in 2013, daarover is niet veel informatie beschikbaar. Belangrijke informatie voor psychologische autopsie, bijvoorbeeld van behandelaars of andere personen die met haar op een of andere manier te maken hebben gehad, die ontbreekt in het dossier dat ik heb gezien. Dat is op zich verrekte jammer.
Ja, dat is zeker jammer. Als er mensen zijn die met Marja Nijholt te maken hebben gehad, of haar misschien zelfs hebben behandeld, dan komt Bureau Dupin daar graag mee in contact. Dijkstra belooft in ieder geval nader onderzoek te zullen doen naar de informatie die tot nu toe verzameld is. Hierover later meer. De eerste periode van het onderzoek wordt ook wel de hectische fase genoemd. In deze fase weten onderzoekers nog niet precies wat van belang is en wat niet. En ligt de nadruk met name op het vinden en veiligstellen van zoveel mogelijk sporen en getuigenissen die anders verloren kunnen gaan. Aan de hand hiervan ontstaat een eerste beeld van de gebeurtenissen.
Al vrij snel bleek dat zij kennelijk de nacht in Os had rondgezworven. Dus ook daar ga je dan vooral mee aan de gang van, kunnen we dan achterhalen wat is er op die route gebeurd? Zijn daar mensen die iets gezien hebben? Dat is waar de eerste dagen mee gevuld worden. Er wordt gekeken van, nou, zijn er digitale sporen in de zin van, had ze een telefoon en kunnen we daar iets mee? Al dat soort dingen. Maar uiteindelijk leverde dat niet op de informatie van wat is haar nou overkomen? Ze had verwondingen, hoe zijn die verwondingen tot stand gekomen? Heeft ze nog meer mensen ontmoet? Ja, het bleef eigenlijk toch wel heel lastig om daar nou de vinger op te leggen. En uiteindelijk is dat ook nooit helemaal veranderd natuurlijk.
Hallo.
Dag. Ik had ingesproken bij u eerder en toen hebt u mij teruggebeld. U bent volgens de meneer van de Oostwal.
Ik ben van Tutankhamon.
Dat weet ik. En u hebt daarboven hebt u kamers verhuurd, hè?
Ja, nee. Vroeger wel.
Vroeger wel?
Ja.
Want. Nou, ik ben van Bureau Dupin. En dat is een groep mensen die probeert een moord op te lossen. Toen is er één meneer geweest. En die heeft bij u. U een kamer gehuurd. Ik zit in het parkje en dan komt een hond gaan blaffen. Maar goed, zegt u dat wat? Hij zijn voornaam begon met een S en hij heet die met een I. Kunt u zich dat herinneren? Dat hij een jaar bij u boven Tutankhamon hebt gewoond?
Nee, echt niet. Sorry hoor.
Hoeveel kamers had u daarboven bij Tutankhamon?
Ja, ik heb één kamer daarboven.
Één kamer. Maar dan onthoud je toch wel wie die huurt? Want u werkte daar beneden.
Beneden woon ik zelf
daar. Ja, nee, maar dat bedoel ik. Van u kunt zich niets herinneren van een meneer die daar een jaar heeft gewoond?
Nee, maar wat is de probleem dan? Sorry?
Nou, ik ben op zoek waar die man naartoe is. Dus ik wil graag met die man in contact komen.
Ja, er zijn mensen ook in Osbergersweg. Er zijn ook familie van, denk ik.
Van familie van wie? U zegt, misschien woont familie op de Berghemse weg.
Nee, die naam die komt er niet. Er zit familie daarvan of kennis. Want die kennen ze allemaal elkaar, ja.
Ja, dus dat
maar
is...
Hoe ziet eruit, die jongeman?
Dat weet ik niet. Volgens mij is het niet echt een hele oude man.
Jongeman.
Ja, dat dacht ik wel. Maar goed, u kunt zich verder niet zoveel herinneren... behalve dat het allemaal familie van elkaar is.
Ja, het is... Ik zou iemand anders vragen, misschien.
Als je daar zo vraagt.
Ik zou mensen bellen en dan weet ik zelf. Als jij terugbellen, dan.
Goed zo.
Goed,
bel u volgende week even, ja?
Ja, is goed.
Oké, bedankt voor het helpen hoor. Daar.
Graag gedaan.
Daar.
Doei.
In de vorige aflevering hoorden we iemand die vertelde een mes te hebben gevonden. Op nog geen 50 meter van de plaats delict. Hij vertelde het mes overgedragen te hebben aan de politie. Maar wat er verder mee is gebeurd, is onduidelijk.
We hebben de politie gevraagd of ze ons meer kunnen vertellen over het mes dat is gevonden. Want dat blijkt inderdaad door hun ontvangen te zijn. En hun antwoord daarop was: zoals bekend is gedurende het onderzoek het voorwerp waarmee de letsels werden toegebracht niet gevonden. Vanzelfsprekend is er forensisch technisch onderzoek gedaan naar alle voorwerpen die hiervoor eventueel in aanmerking kwamen. Uit het ingestelde forensisch onderzoek bleek echter dat geen van deze voorwerpen aantoonbaar in verband kon worden gebracht met de dood van Maya. We hebben de politie ook gevraagd naar meer informatie over de letsels van Maya. De foto's die we namelijk kregen wijzen erop dat Maya verwondingen had aan haar bovenlichaam, maar ook aan beide armen en op de rug van haar linkerhand. We hebben gevraagd of het onderzoek heeft kunnen uitsluiten dat deze verwondingen zelf toegebracht zijn. En daarop antwoordden ze: hierop kan worden benoemd dat de letsels daadwerkelijk zelf toegebracht kunnen zijn. Daarbij is gebleken dat het forse aantal letsels dat Maya had voor het grootste deel oppervlakkig bleek te zijn en de oppervlakkige letsels bovendien vermoedelijk als eerste zijn toegebracht. Ten slotte wordt opgemerkt dat op de handrug van Maya een letsel is aangetroffen dat kenmerken heeft van een bijtletsel. Indien het inderdaad een bijtletsel betreft, zou dit letsel mogelijkerwijs door Maya zelf veroorzaakt kunnen zijn. Nou, op basis van de aard en de omvang van de verwondingen kan de politie suïcide dus niet uitsluiten. En ze geven hierop nog een belangrijke aanvulling. De aanwijzingen die de politie in de verschillende scenario's als ondersteunend hebben beschouwd, zijn inmiddels bekend bij de community. En eigenlijk zeggen ze hiermee: alle aanwijzingen die we hebben, hebben we jullie gegeven. En dat is een belangrijke zin.
In een politieonderzoek naar een onnatuurlijke dood wordt gewerkt met scenario's die geleid kunnen hebben tot het overlijden van die persoon. Ook in het onderzoek naar de dood van Marja Nijholt is dat gebeurd. Jos vertelt daarover.
Kijk, in zijn algemeenheid geldt natuurlijk dat bij een levensdelict er altijd een aantal soort hoofdscenario's zijn. Ja, dan kun je het hebben over een ongeluk, over een zelfdoding, een moord. Dan had zij verwondingen die zodanig waren dat je kon uitsluiten van ja, ze is niet door een auto aangereden of dat soort dingen niet. Nou, dan kom je weer terug bij moord of bij zelfmoord. En bij moord krijg je dan subscenario's. Ja, goed, en dan heb je ook nog het scenario zelfdoding, waarvan je dan ook kunt zeggen van ja, nou, kan zij zichzelf die verwondingen toe hebben gebracht of niet? Als je nou dat kunt uitsluiten, dan maar dat hebben we in mijn beleving niet kunnen uitsluiten. En houdt in dat scenario ook nog gewoon open staat. En dan komt het moment daar dat je ook gewoon moet zeggen van ja, dan gaat zo'n zaak op de planken, zoals dat dan zo bruut heet. Maar een zaak die wordt stilgelegd omdat er geen onderzoeksmogelijkheden meer zijn, die gaat niet de vergetelheid in. Die blijft liggen tot het moment dat er iets komt en dan wordt die meteen weer opgepakt. En dat gebeurt toch met enige regelmaat wel. Ja, in dit geval hebben we uiteindelijk nooit echt meer een aanleiding gehad om de zaak weer op te starten. Ja, dus de zaak heeft uiteindelijk die status van cold case gekregen en gehouden. En ja, tot de dag van vandaag kunnen we niet zeggen wat er nou precies gebeurd is.
Hallo?
Hallo, ik heb laatst met u gebeld. Dat is al wel weer 3 weken geleden. En toen zou u bij die familie op de Berchemse weg kijken of dat die persoon is die wij zoeken?
Ik heb helemaal geen informatie voor die jongen.
Helemaal niks? Dames. U hebt nog wel die familie gevraagd?
Ja, ze dat is terug naar Bulgarije.
Wat zegt u? Oh, die is terug naar Bulgarije?
Ja, ja.
Maar die mensen op de Berchemse weg kenden hem wel?
Nee, dat zitten ze niet op Berchemse weg. Ik heb niet gesproken. Iemand die kent hem via Facebook. Of,
dus iemand kende hem via Facebook en die zegt van hij is terug naar... Ja, dus dan weten we nog steeds niet of dit de meneer S.I. is die toen de tijd ook door de politie verhoord is. Daar kunnen wij dus niet achterkomen.
Nee, ken ik niet.
Terwijl die wel bij u heeft gehuurd, hè? En u hebt ook helemaal nooit een contract of zo gehad waar misschien...
Sorry? Sorry, hier is mijn vrouw, kan ik met jou uitleggen?
Oh, oké.
Wij weten niet waar die meneer is. Als die meneer er niet meer is, wat moeten we dan?
Nee, nee, dat zei hij al. Maar hij heeft kennelijk via Facebook of zo...
Geen idee. Nee. Het kan best zijn. Maar wij hebben daar geen info over.
Nee. Alleen dacht ik van, als je een kamer verhuurt, heb je toch een huurcontract?
Nee, als je geïnformeerd bent, dan is het huis afgebrand. Dan gaat alles verloren helaas.
Ja, ja, oké. Okay. Nee, maar dan is het duidelijk. Dan zal ik u niet verder lastig vallen.
Is goed, hetzelfde.
Oké, daag.
Volgens de huisbaas is S.Y., die een woning huurde in de buurt van Cafetaria de Oostwal, teruggegaan naar Bulgarije. Maar het is niet duidelijk of dit ook dezelfde persoon is als de man die een tijdje heeft vastgezeten. Bovendien zal het terugvinden van S.Y. in Bulgarije niet makkelijk zijn. Deze initialen komen niet veel voor in Os, maar in Bulgarije is dat heel anders. Maar voordat Jacqueline uit Os vertrekt, wordt ze aangesproken door een vrouw.
Zij, er zijn mensen die ze geld hebben gegeven in de kroeg en daarnaast ligt ze in de tuin.
Maar dat is een beetje een roddelverhaal, denk ik, of niet?
Nou, nee, dat klopt.
Het is een vreemde opmerking, maar het luidt een hele nieuwe onderzoekslijn in. Tanja vertelt hierover.
Het is een beetje een slecht geluidsfragment, maar waar het op neerkomt is dat Maya in contact zou zijn geweest met de bewoners van het huis, waar ze 's ochtends dood op de oprit gevonden wordt. Ja, en normaal gesproken zouden we een dergelijk verhaal afdoen als een roddel. Maar we hoorden dit van verschillende kanten en toen dacht ik daar moet ik toch iets mee doen. Ik wil daar toch meer van weten. Dus toen ben ik naar het café gegaan waar Maya de laatste middag op Oudjaarsdag 2012 is geweest. Ik heb een kort gesprekje met de eigenaar gevoerd, want hij wist niets over Maya Nijholt. Maar hij wist wel zeker dat zijn oud-werknemster, die daar al 20 jaar werkte, hiervan wist. En ik kreeg ook haar telefoonnummer. Ze vertelde mij, ze heeft inderdaad gewerkt op Oudjaarsdag 2012. Ze zag Maya binnenkomen, die keek even rond, is aan een tafeltje gaan zitten. En later heeft ze Maya een cappuccino geserveerd. Vervolgens zag ze van achter de bar dat Maya achter een groepje kaartspelers aan tafel ging zitten. Er werd wat gesproken en dat kon ze niet verstaan, want ze was te ver weg. Maar ze zag wel dat Maya ook nog een oliebol kreeg van de kaarters. Nou, dat was verder allemaal niet zo opmerkelijk. Alleen later hoorde de medewerkster dat Maya gevonden was op de oprit van één van die kaarters waar Maya die oudjaarsmiddag mee gesproken had.
De bewoners van het huis waar Maya Nijholt 's ochtends dood op de oprit gevonden wordt, zouden haar dus op de laatste dag van haar leven hebben gezien en gesproken. Dat klinkt op zijn zachtst gezegd als een bizar toeval. Tot nog toe hebben de bewoners van het huis aan de Berchemse weg hun verhaal niet naar buiten willen brengen. Maar misschien willen ze dat tegen Bureau Dupin wel vertellen.